Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse Radio- en Kleurentelevisie.
Goedendag luisteraars en welkom bij de podcast van de Brabantse Radio- en Kleurentelevisie. Ik ben Christophe, nog steeds uw host van deze podcast. En vandaag maken we een vervolg op een eerdere aflevering. Vandaag gaan we terug naar 11 mei, toen de Vlaamse partijen nog volop lagen te slapen. En we met de BRT als eerste mee het 3M PFOS PFAS schandaal naar boven gespit hebben. Dat deden we uiteraard niet alleen. Nee, we hadden toen en vandaag een specialist in graafwerken als gast. Dag Thomas Gornen.
Goeie avond of middag, afhankelijk wanneer mensen luisteren natuurlijk.
Voilà, inderdaad. Hoe gaat het met u?
Ik ben moe. dat is denk ik de samenvatting. We gaan er niet flauw over doen. Het was niet echt een ontspannende zomer. Mm-hmm. Maar ik ben wel strijdvaardig, zoals dat heet. En ik ben ook als een noeste Vlaming aan het doorwerken. Misschien op een andere manier dan dat ze dat zouden wensen, maar ik werk wel door. Hè.
Waarschijnlijk. Het is ook wel een bijzondere zomer geweest. Toen dat we de eerste aflevering maakten, was het eigenlijk nog volledig onder de radar. Er was al wel een beetje commotie over, maar nog niet zoveel. En dan 2 of 3 weken later is de bom voor een groot stuk toch al losgebarsten.
Ik wist dat het groot ging zijn, maar ik wist niet dat het zo snel ging gaan. Mm-hmm. Ik had wel gedacht van, ja, dat gaat hier zo langer. Maar je ziet, ja, er is paniek in de keten. Ja. Maar ik denk wel, ik heb niet overdreven in de vorige podcast.
Nee.
Het was een beetje grootsprakelijk bij momenten, maar ik denk dat iedereen nu wel zoiets van heeft van, ja, er was toch wel echt iets aan de hand.
Nee, eigenlijk al hetgeen dat in de vorige gezegd is, is min of meer toch wel aan bod gekomen. Luisteraars trouwens dat de vorige podcast nog niet hebben geluisterd, raden we aan die absoluut ook te luisteren. Maar het is inderdaad zeer snel gegaan. We hebben tijd quasi niks in de media en dan op een paar dagen tijd volop. Kun jij een beetje schetsen wat er ongeveer dan allemaal gebeurd is?
Het is een beetje geopend met, het was een stuk van de Standaard, heeft eigenlijk in de reguliere media dan er de eerste keer iets van gebracht. En dan een week later pas de Tijd. En dan ineens is vooral de VRT denk ik erop gesprongen. En dat was dan het hek van de Dam. En dat was nog voor de zomer. Ja, en dan is het eigenlijk vrij snel, op een paar weken tijd, richting een onderzoekscommissie al gegaan, hè, in het parlement. Dat was al eigenlijk heel maf. Ik denk, oké, dat had ik niet verwacht. Nou. Die commissie, de minister is heel snel binnen bewegen, vond ik ook wel straf. Maar het was echt, ze hebben daar een crisisteam eigenlijk teen in elkaar gebokst. Vanuit een communicatieperspectief zeer professioneel. Ik ben absoluut niet gelukkig met hoe dat ze het inhoudelijk doen. Maar goed, het ziet er allemaal zeer professioneel uit. En ze doen waar ze voor ingehuurd zijn, namelijk iedereen zoveel mogelijk geruststellen. Hè.
Ja.
En dan spreken we ongeveer juli. Ik was daar eigenlijk ook wel niet goed van, hè, want ze hebben dan een rapport uitgebracht. Maar als je weet waar het over gaat, dan is dat eigenlijk echt... Ik ben er echt een week te kwaad over geweest om erover te kunnen praten. Over dat rapport, ja.
Want als je het rapport hoort, is er blijkbaar niet veel aan de hand. Er is hier en daar een beetje PFOS, maar eigenlijk, als je geen kippeneieren eet, is er niks aan de hand.
Ja, dus dat is het hele ding is, ze doen het heel slim. Ik zeg maar voordat je naar kijkt, want uiteindelijk... Hoe dat je het ook eruit of keert, het gaat over harde wetenschap. Dus het is moeilijk van echt feiten volledig weg te schrijven. Hè. Dat gaat eigenlijk niet. Maar de strategie van grondverzet, er zaten heel veel componenten in. Best wel interessant, want dat is een soort van hitsenkluts aan elkaar geplakt. En langs de ene kant waren ze al meteen met geruststellende dingen over voeding. Het Federaal Voedselagentschap. Ik kwam uit, maar er is geen probleem in de voeding. Dan ben ik dat gaan uitzoeken en dacht, een beetje raar. Ja, wat blijkt? Het Federaal Voedselagentschap gebruikt actierichtlijnen gebaseerd op een referentiedosis uit 2008. Met andere woorden, die onderschatten 200 tot 1000 keer wat er in voedselproducten mogen liggen. En dan merkte eigenlijk ook bijvoorbeeld dat ze helemaal geen harde cijfers uitbrengen. Dus dat is, iedereen vraagt ook aan mij, ja, hoe zit het nu met voedsel? Wel, ik kan het nog altijd niet zeggen, want ze geven mij geen absolute cijfers. Ze geven niemand absolute cijfers. Hè. Dat is een beetje gelijk, er is een verborgen lat. En ze zeggen, ja, nee, we weten, er is een lat op 2 meter, maar die zou eigenlijk op 10 centimeter moeten staan, of zelfs lager. En ze zeggen, ja, er is niks groter dan 2 meter gepasseerd. Oké.
Okay. Ja.
Maar is er iets groter dan 10 centimeter gepasseerd? Dat weten we niet, dat hebben we niet geteld. Ja. dat is eigenlijk de samenvatting van ons voedselagentschap. Dus ik denk ook, dat was al niet ideaal. Hè? Dat is één component. Dus een norm uit 2008. En dan, over land is heel speciaal. Langs de ene kant zeggen ze, ja, er waren 2 normen van land is, 8 microgram en 70 microgram. Die 8 microgram, die verdampt ineens. Ik had het al gezegd, hè? Dat zijn 2 onwetenschappelijke normen. Mm-hmm. En eigenlijk zeggen ze dat wel in dat rapport. Want ook bij die 70 microgram zeggen ze, ja, we kunnen er niet een verklaring voor vinden voor dat getal. Maar bon, het zijn de randvoorwaarden van het project. Dus eigenlijk, wat zegt die Franke daar? Ja, er wordt hier gewoon een norm opgelegd van Landis. Ze hebben die nodig om de Oosterweel te kunnen bouwen. Hè. Dat heb ik ook altijd gezegd. Mm-hmm. Van die norm, als die valt, ja, dan hebben ze een heel groot probleem. Ja. Want ze zitten met veel te veel vervuilde grond, meer dan 3, hè. Eigenlijk alles dat er ligt bijna is meer dan 3 microgram. Ja, en ze hebben eigenlijk gezegd, ja, maar tot 70 moeten we er nog altijd niet echt iets mee doen. Hè. En pas vanaf 70 gaan we beginnen inpakken. Als die 70 geen wetenschappelijke basis heeft, ja, dan hebben we een probleem.
Ja.
Maar eigenlijk, grondverzet heeft daar gewoon geen antwoord op gegeven. Die zeggen gewoon, ah ja, bon, dat zijn de plannen van Landis. Als je 70 microgram gaat gebruiken als norm, dan is dit de manier waarop je het veiligste zou kunnen doen.
Ja.
En zelfs daar passen ze niet allemaal toe. Hè. Dus het is subtiel op die manier, want dan denk je van, ja, is die 70 microgram nu goedgekeurd door grondverzet? Eigenlijk zeg je die dan niet. Hè. Eigenlijk zeg je die vlak af, dat is onwetenschappelijk. Maar bon, we moeten verder. Hè. Daar komt op neer.
Ja, de rode draad is, wat het er ook gebeurt, de Oosterweel moet er komen. Ja. En de communicatie er rond zal gebeuren, niet aan de hand van volksgezondheid of van wat dat schadelijk is, maar dat de Oosterweel gebouwd kan worden.
Ja, ja, en hetzelfde ook met de richtlijnen van Vito. Hè. Vorig jaar geschreven, en die waren vanaf dag 1 outdated, want die zijn gebaseerd op een referentiedoos uit 2016. Mm-hmm. Nogmaals, veel te hoog. Die doen alsof dat Europees Voedselagentschap in 2020 niks gedaan heeft. Dus dat is heel merkwaardig natuurlijk, en je ziet gewoon dat ze een soort van stutten proberen recht te houden, want ook weer daar, als ze dat richtlijnenkader moeten herevalueren, en dat moeten ze eigenlijk doen op basis van de meest recente kennis over hoe giftig dat ding eigenlijk is, ja, dan heb je wel een heel pak nieuwe problemen, hè?
Ja. Een ding dat je dikwijls hoort, dat het zou kunnen opgelost worden, dat je het kunt verbranden. Hè? Het was Indaver zeker die dat het kwam zeggen, ja, dat is geen probleem, we kunnen dat hier verbranden.
Ja, maar dat is veel straffer. Het is niet dat Indaver zegt dat ze het kunnen, het is dat ze het doen. Mm-hmm. Dus ik zei in het nieuws, waar ik ook echt volledig van achterover viel, zei, ja, we verbranden hier 1,5 ton PFAS per maand. Wat? Ook weer daar. Die commissie grondverzet fietst daar gewoon helemaal rond, die negeert dat helemaal, maar in april dit jaar, dus voor de commissie, heeft de EPA heel duidelijk gezegd, kijk, mannetjes, dat verbranden van die PFAS is eigenlijk niet zo een goed ding, want we zijn eigenlijk niet zo zeker of dat wel werkt.
Ja.
Dus wat zegt de wetenschap daarover? We weten dat PFOS, één van die vele moleculen, dat krijg je kapot. Hey, maar wat is dat dan? En daar gaan we het dan over hebben. En krijg je kapot op 1000 graden. Probleem nummer 1 is, die ovens die gaan niet op 1000 graden. De meeste productieprocessen dat we zien, en ook bij Indaver, zijn kouder. Het is 800, 900, zoiets.
Ja.
Met andere woorden, niet al die PFAS geraakt verbrand. Maar dan, wat betekent dat eigenlijk, verbranden? Dat is een grote PFAS-molecule. Maar als je dat verbrandt, eigenlijk breekt hij in stukjes.
Ja.
En hoe kleiner dat de stukjes zijn, hoe moeilijker dat die zijn om te vernietigen, dus hoe hoger de temperatuur moet zijn. Het kleinste stukje dat we kennen, een CF4, daar hebben 1400 graden voor nodig. Ja, daar komen ze zelfs niet in de buurt. Dus wat is het probleem? De kans is bijna zeker dat als ze daar PFAS aan het verbranden zijn, dat dat allemaal een soort van partiële verbrandingen zijn.
Ja.
Dus het enige wat dat produceert is kleinere PFAS. Ja, daar kunnen we van argumenteren. Misschien is dat wat beter. Maar dan komt het. We weten niet naar waar dat die gaan. Die worden niet gemeten in het water, worden niet mee gemeten, en dat is veel erger, in de emissies van de lucht. Dus in dat ver komt er ook doodleuk op tv zeggen, ja, PFAS is wel moeilijk te meten in luchtemissies, dus we doen dat niet. En dat is ook de reden waarom dat de Amerikanen gewoon zeggen van ja, dat gaan we niet hebben. En ze hebben ook in Amerika en verschillende staten ondertussen al een verbod op het verbranden van PFAS, wat u al een idee geeft van hoe hard dat we hier achter liggen op de feiten. Hè?
Ja. Is het ook niet dat een stuk van die PFAS dat ze in Antwerpen verbranden, dat die uit Nederland afkomstig is?
Ja, in 2019 is er iets van 150 ton genix illegaal getransporteerd, vrijwel zeker naar Indaver. Ja, waanzinnige toestanden. Hè? Dus in Nederland, Gemoer heeft daar een boete voor gekregen. Hier, niemand heeft ervan gehoord.
Nee.
Het is misschien zelfs vanuit onze standpunt niet eens illegaal. Hè? Want de Nederlanders en alle, quasi alle weldenkende landen hebben daar goede regelingen over. Maar in Vlaanderen, dat is hier gewoon het wilde westen. Ongelooflijk. Mm.
Ja, als het niet gemeten wordt, is er geen probleem. Ah, ja. Ook een beetje hetzelfde dan met die nieuwe stof dat ze nu deze week ook gevonden hadden. We hebben het niet gemeten, dus ja, we lozen het illegaal, maar het is niet gemeten. Dus ja, dat is geen probleem dan.
Ah, wel, maar dat is eigenlijk een grappig verhaal dat er niet goed uitkomt, vind ik. Dus die FBSA, die is eigenlijk een beetje stoemelings door het riem waarschijnlijk gemeld aan zorg en gezondheid. Geen idee waarom.
Mm-hmm.
Maar dat is op een slide gezet, een presentatie. Maar die presentatie is in juni gegeven aan allerlei gemeenten en dit en dat. Dus met andere woorden, al die mannen hadden dat, hè. Iedereen heeft die een tabel gezien.
Dus in juni is er een tabel van 3M uitgebracht naar een aantal gemeentes waar dat op stond. Dat
produceren we nu, dit produceerden we vroeger.
Ja.
En al die dingen in die tabel herkende, behalve FBSA, dacht ik, dat is raar. Want FBSA staat niet bij de lozingsnormen, al die anderen wel.
Mm-hmm. En niemand had daar...
Niemand heeft dat gezien. Niemand heeft dat gezien. En dus... En dat was een beetje lastig, hè, want ja, weet je, ik ben geen milieudienst, dus ik kan niet zomaar dingen beginnen opvragen bijvoorbeeld, of zeggen van waarom dat meten, zouden we dan wel doen. Dus dan research beginnen doen, en dan begon dat spoor een beetje duidelijk te worden. Hè. Dan vonden we dat een fabriek in Amerika, Decatur, ook een 3M-fabriek, dat die ook FBSA al hadden gesloost. Artikel uit 2019. Dus als je gewoon googelt op FBSA, je hebt dat onmiddellijk gevonden. Hè?
Ja.
Dus echt waar, eender wie had dat gewoon... En dan, en dan ben ik wat meer gaan zoeken en dan vind ik ineens FBSA, hey, wacht even, er is een Canadees labo dat een paar jaar geleden ook gevonden heeft in een vis uit de Westerschelde.
Ah, ja.
Ik weet niet dat er een vis uit de Westerschelde naar Canada is geraakt, maar het is gebeurd, een platvis. En er zit chockvol met FBSA. FBSA en natuurlijk PFOS. Wat een verrassing.
Ja.
Maar dat is natuurlijk, dat is heel verontrustend. Hè? Dus dan zei je al van oké. En dan vonden we nog een bewijs, namelijk ook een wetenschappelijk onderzoek, dat eigenlijk aantoonde dat Scotchgard, dat het belangrijkste ingrediënt daarin, de dag van vandaag, is waarschijnlijk FBSA of een derivaat daarvan.
Ah, ja.
Nog altijd verkocht, vroeger werd dat verkocht met de PFOS-familie, maar eigenlijk 3M maakt dat nog altijd, maar alleen met dus een kleinere PFAS, en dat is waarschijnlijk wat dat ze aan het produceren zijn daar. En dan vond ik een persbericht uit 2014 waarin ze dan zeggen van wij produceren hier Scotchgard, en ik dacht nu hebben we wel genoeg bewijsstukken.
Ja.
En gelukkig die journalist van VTM en het Laatste Nieuws, Jonas Muilaert, die is aan het beginnen rondbellen. Heel spectaculair eigenlijk, hè? Want die mannen hebben echt wel een telefoonboekje om u tegen te zeggen. En toen begon het te schuiven.
Ja.
Alleen in het begin zelfs niet, hè? Want 3M weigerde informatie te geven, weigerde dat toe te geven. Ook bij de milieudiensten, iedereen gebaard van het commonaas. Het is zelfs zo dat in die week dat we aan het rondbellen waren, of Jonas vooral aan het rondbellen was, ontkent gewoon de provincie dat er een probleem is, en die zeggen, die hebben wel een vergunning voor FBSA. Echt waar.
Ja, ja.
Onze journalist. Zodat die laat zich niet doen, gelukkig. En hij voelt ook van, dat klopt hier langs geen kanten. En dan uiteindelijk is dat dan donderdagavond op een tv gekomen om 7 uur. En s'avonds zijn ze al gaan meten. Hè?
Ja.
En dan was het dikke paniek bij iedereen, want dan lag het ineens. En daar merkte wel aan van, ja, als dat dus niet ontploft in de pers, dan doen ze niks. Ja. Hè? Want ik had een klacht ingediend bij de Milieuinspectie, een week vroeger nog. Maar en daar werd het gewoon blijven liggen. Hè?
Zolang het niet op de VTM of de VRT komt, ja. Dan is er...
Ja, ja. Ik vond het wel straf ook. Allee, het was een heel pittige berichtgeving. Hè, want je hebt allemaal bewijsmateriaal. Maar dan nog is dat spannend van gewoon op tv te gaan staan dat een feit is. Hè. Ja. 3M gaf het niet toe. Hè. Mm-hmm. Maar ze moeten zeggen van, ja, maar we hebben hier een vis gevonden. We hebben hier een product gevonden. Je hebt dat op een slide... Allee, je hebt dat zelf aangegeven dat je dat maakt. Of dat je nu reageert of niet. Hè. Ze ontkennen het ook niet. Dus dan weten we wel van, ja, en dan moeten we wel springen. Ja. En dat vond ik wel goed dat de handschoenen zo'n beetje afgingen. Ja. En dan merkte wel dat toch een beter ding is, hoor.
Maar het is toch zwaar problematisch te noemen dat er een journalist nodig is, dat het op het nieuws komt voor dat een milieudienst van de overheid bougeert.
Ja, absoluut. En wat nog veel problematischer is dat ze proberen om die journalisten echt op dwaalsporen te krijgen. Hè. Mm-hmm. Dus je krijgt allemaal van die wetenschap in hun richting geslingerd van ja, maar ze produceren amiden. En FBSA is ook een amide. En ik denk bij mij, ja, maar die hebben ook geen lozingsvergunning voor amiden. Hè.
Ja, maar, ja.
Dus, maar ja, als je ik kan me voorstellen, als je dat tegen u zegt, dan zeg je ook van, wat is een amide?
Mm-hmm.
Ja, gewoon echt... Een beetje chemie kennen, geen beetje chemie kennen, maar echt, ja, snappen en dat opzoeken. En dan, ah ja, blablabla. En dan weten van, ja, dat is eigenlijk bullshit en erdoor kijken en dan toch berichtgeving durven doen.
Ja.
En
ja.
Dat zijn ze niet gewoon op veel redacties, hè.
Nee. Maar het gebeurt dikwijls, hè, dat ze mensen proberen lam te slagen met technobabbel.
Ja, vandaag weer, hè. Het hele ding rond dat ongeluk. Beginnen ze erover de verkeerscomputer en cijfers en parameters. En je voelt gewoon, er komt zo wat technopraat uit en op het einde is het gewoon, ze hebben een conflictvrij kruispunt geschrapt en er zijn twee kinderen overheen en klaar.
Ja,
those are the facts. Hè. En dus in dit dossier ook echt wel, het is van nature al een heel technisch dossier, maar uiteraard leggen ze er bovenop. Hè.
Ja.
En ze doen heel veel van die vuile trucken, gelijk, ja, het voldoet aan de norm, ja, maar welke norm?
Mm-hmm.
Nooit absolute cijfers laten zien.
Het voldoet aan de norm. Maar ik vind dat je ook dikwijls een vergelijking kunt trekken een beetje met de tabakslobby en de communicatie dat die gebruikte toen. Ja, het is, we weten allemaal dat... Ze wisten allemaal dat... En trouwens ook de asbest... lobby. Je ziet toch zeer gelijkaardige manieren om rond de pot te draaien en om de brei heen te walsen. En...
Ja, behalve dat onze overheid hier aan meedoet. Hè.
Ja, ja.
Mm-hmm. De commissie grondverzet is niet... Dat is een tijger zonder tanden. Hè.
Ja, ja.
Maar ja, die verzamelen alle data en dan merkte van als je dan data opvraagt, dan geven ze het niet. Dus eigenlijk... is dat de wall of silence geprofessionaliseerd. Ja, want ik heb ook, ze gaan dan in nieuws zeggen, ah ja, alle voedselstalen en zo zijn in orde, zelfs met de nieuwe referentiedoos, ik denk bij mijn eigen, ik heb mij heel de zomer bezig gehouden om uit te vissen van hoe doen die dat helemaal narekenen, dat helemaal herconstrueren. Ik ken dat toetsen als een van de weinige mensen in het land. Hè.
Mm-hmm.
Maar ja, als ze de cijfers niet geven, ja, dan is er dus geen onafhankelijke controle mogelijk. Hetzelfde met Vito. Hè. Ze doen een berekening, ze maken software. Je krijgt geen toegang tot die software. Ze hebben er een aanpassing aan gemaakt. Ze draaien een aparte versie er nog van.
Ja.
Je weet niet welke parameters dat ze in die software hebben gestoken. En dan zeggen ze, ja, en daar komt een cijferken uit en dat is onze nieuwe richtlijn. Maar dat is geen wetenschap, hè. Dus dat heb ik dan ondertussen ook gedaan. Hè. Wat heb ik ondertussen gedaan? Ik moet al van tellen, hoor. Een strafrechtelijke klacht tegen Landis.
Mm-hmm.
Dan heb ik een klacht bij het Comité voor Wetenschappelijke Integriteit bij Vito. Twee klachten bij de Milieuinspectie ondertussen. Ah ja, en dan de milieustakingsvordering.
We kunnen niet zeggen dat je stilgezet
bent. Nee, ik kan het niet zeggen. Nee, maar ik word heel keuze kwaad. Ja, ik denk, wat moet ik niet doen? Allee, nog maar eens een klacht ergens neerleggen. Die klacht over wetenschappelijke integriteit bij Vito.
Mm-hmm.
Wat doen ze daar? Daar zeggen ze, ah ja, onze behandelingstermijn is 6 maanden.
Ja.
Het is niet dat dat een belangrijk dossier is, hè, mannen. En daar zie je eigenlijk de perversie van zo iemand als die Franke. Die werkt daar, die weet dat goed genoeg dat er een probleem is. En wat doen die? Die zeggen dan, ja, procedureel doen wij er een half jaar over. En dan zullen ze wel weer een wauw-rapport. En dan pas kan ik eigenlijk in beroep gaan. Hè, want zij zitten in het internationaal netwerk. Ja, zeg maar zeker dat ik een internationale klacht zal neerleggen. Maar dat zal pas ergens volgend jaar kunnen. Want Vito sleept met de voeten, omdat ze goed genoeg weten dat... wetenschap dat niet reproduceerbaar is, waarin dat je je parameters richt op de uitkomst, dat is geen wetenschap. Nee. Dat heeft er niks mee te maken.
Nee. Ja, dat zijn ook helemaal van die manoeuvres om de boel te vertragen. Hè. Hetzelfde in de klimaatzaak was de grootste vertragingsfactor de taalwetgeving. Allee, ik bedoel, je kunt...
Ja. Ja, en daar worden die allemaal voor betaald, hè, om dat soort onzin uit te halen. En denk je, ja... Allee, de situatie betert er niet op. Er is eigenlijk niks. Technisch gezien, tenzij dat ze nu de 3M-fabriek hebben platgelegd, er is nog niks verbeterd in die situatie. Landis doet eigenlijk fundamenteel nog altijd niks anders. Mm-hmm. 3M doet fundamenteel niks anders. Er is geen nieuw saneringsplan. Ze doen eigenlijk niet fundamentele metingen, want je zou in de Schelde moeten gaan meten. De voedselketen zouden wij helemaal moeten screenen eigenlijk, op een fatsoenlijke manier. Niet alleen PFOS, maar ook FBSA, ook die nieuwere moleculen. Wie weet hoe ver dat al zit. Ja. En dan hebben we nu de kans van, dat we gewoon doelbewust achter blijven lopen, omdat ze het weigeren te meten. Hè. Het is ook echt van, want bijvoorbeeld FBSA weet ze dan niet, maar... PFBA, dat weten ze wel wat dat er geproduceerd wordt. Waarom meten we dat niet, hoeveel dat in de voedselketen ondertussen zit? Er wordt geen rapportage over gegeven. Hè? Nee, ze zijn altijd met PFOS bezig. Maar PFOS is een probleem van 20 jaar geleden eigenlijk. Mm-hmm. Dus we zijn eigenlijk nog een probleem van 20 jaar geleden aan het oplossen, terwijl vandaag een nieuw probleem gecreëerd wordt waar dat ze gewoon niet over willen babbelen.
Ja. Er zijn ook die bloedonderzoeken gebeurd. Er zijn er nog lopen, als ik me niet vergis, zijn er 2 verschillende bloedonderzoeken.
Ja.
Dat klopt, hè? Eentje met 10 mensen, of hoeveel, of 20, hoeveel waren het er?
Die dat een dozijn, zoiets.
Die dat al langs bekend zijn geworden en waar dat de resultaten eigenlijk hallucinant hoog waren. En dan is er nog een ander onderzoek van 800 mensen van Zwijndrecht, of ben ik nu volledig verkeerd?
Ja, dus de Vlaamse overheid heeft het aan mogelijk gemaakt. Maar ja, ook daar, ze hebben het op voorhand al gesaboteerd.
Ja.
En ze zeggen het zelfs op voorhand, we gaan niets kunnen zeggen over het impact op je gezondheid. En dan kun je je afvragen, maar waarom niet? Waarom kunnen ze er niets over zeggen? Ja, omdat ze je medische geschiedenis niet opschrijven. Hè?
Mm-hmm.
En dus dat betekent dat ze eigenlijk niet kunnen gaan kijken van, dit probleem komt hier eigenlijk veel te vaak voor. Dat zou niet mogen.
Ja.
Dat is ook best zo'n epidemiologisch onderzoek eigenlijk werkt. Je vraagt aan iedereen, heb jij, stoelgangproblemen? Of zit er kanker in de familie? Je vraagt heel de medische geschiedenis, heel nauwgezet. En dan kun je eigenlijk gaan kijken van, is er een correlatie eigenlijk tussen PFAS in het bloed en bepaalde specifieke problemen? Misschien dat mensen immuniteitsproblemen hebben, veel meer op Linkeroever in Zwijndrecht dan op andere plekken in het land. Maar als je het niet vraagt, dan kun je het nooit eruit halen. En ze zeggen het zelfs op hun website. Ze zeggen, we gaan er niks over kunnen zeggen. Ja, nogal wie dus. Dus dan krijg je een situatie dat we bloedwaarden gaan krijgen, die gaan waarschijnlijk voor veel mensen heel hoog zijn en hoger zijn dan wat eigenlijk het Europees Voedselagentschap als veilige drempels beschouwt. Ik geef ze even mee. Denk, voor een zwangere vrouw is 16,9 nanogram keiveel boven. Alleen, het hoeft zelfs geen zwangere vrouw te zijn. Als je zelfs nog maar mogelijke kinderen zou willen krijgen binnen de komende 5 jaar, dan zouden eigenlijk daar moeten zitten ongeveer.
Ja.
En dan denk je, dat gaat een ramp zijn. Hè. Dat gaat bij veel te veel mensen. Maar het probleem is, wat gaan ze dan zeggen? Je hebt een verhoogde waarde ten opzichte van die drempel, maar we weten niet wat het gedaan heeft. Ja.
Ja. En waarschijnlijk ligt het sussende scenario en de communicatie er rond al wel.
Oh, ze zijn erover aan het denken. Hè. Ik zie nu wel, ze beginnen een beetje te beseffen dat ze die referentiedosis niet gaan kunnen ontwijken.
Mm-hmm.
Dus in het voedseldebat komen ze daar ineens toch mee afzetten. Ik vond het een interessant puntje. Maar ik weet wel hoe dat je de voedselnorm kunt manipuleren, dus ik ben eens benieuwd. Ja, want ik heb gezien hoe dat ze berekenen, dus dan zie je direct, ah ja, daar en daar. Als je tegen dat cijfertje of die keuze een beetje anders begint te doen, dan ga je dat omhoog kunnen duwen. Oké.
Ja.
Ja. Maar ja, je moet het kunnen zien. Ze moeten het afgeven om het te kunnen vergelijken.
Ja, er is ook een controle geweest op drinkwater. Hè? Ja. En zijn er nu eigenlijk, want er is advies geweest van, ja, eet geen eieren van kippen in een straal, wat was het, 15 kilometer of 3 kilometer, wat was het? Nee, de 15 kilometer was voor de kippen en 3 kilometer of zoiets voor de groenten uit de eigen tuin. Ja. Maar die waren ook weer gebaseerd op PFOS waarschijnlijk. Van,
ja, en op een oude norm, hè?
Op de oude norm, ja. Maar, ja.
Dat is gebaseerd op een referentiedosis van 2008, mannen.
Dus eigenlijk is het gewoon zand in de ogen van de mensen strooien.
Ik heb die een tabel gezien, hè, van, ik denk dat is het van Antwerpen of zo, dat is een tabel. Er stond geen enkel ei op een hedendaagse drempel zou halen.
Mm-hmm.
Dus je perimeter, waar gaat dat over? Ze gaan je perimeter moeten herzien als ze de referentiedosis serieus zullen pakken. Maar ik ben hier even aan het kijken, want je vroeg naar drinkwater. Daar kun je het heel gemakkelijk. Dan kan iedereen narekenen dat dat niet klopt. En maar we gaan er kei gemakkelijk mee aan de slag. Pak dat je 80 kilo weegt.
Mm-hmm.
Ja? Dus de referentiedosis zegt eigenlijk hoeveel nanogram per kilogram lichaamsgewicht dat je mag binnenkrijgen. Nu, pak dat je 80 weegt, dan moet je 50 nanogram per dag binnenkrijgen. Eigenlijk PFOS, PFOA, PFNA, PFAXS, 4 PFAS tezamen. Maar bon, we negeren alle andere en we kijken alleen naar PFOS. Stel dat je dan water hebt van 35 nanogram per liter. Hè?
Mm-hmm.
Hoeveel water drinkt je? De WHO zegt dat je 2 liter water moet drinken per dag. Ja. Stel dat je dat doet, dan krijg je er 70 binnen. Dus je krijgt 70 nanogram per dag binnen en je mocht er maar 90 binnenkrijgen.
Ja.
50 binnenkrijgen, sorry. Mm-hmm. Hè? Dat betekent. En dat geldt voor iedereen, want dat gewicht heeft er eigenlijk niet veel mee te maken. De eigenlijke norm voor het water, of het moment dat we zouden moeten ingrijpen, is 20 nanogram per liter. Dat is, vanaf dat moment gaan mensen gewoon via hun drinkwater de referentiedosis, meer dan de referentiedosis binnenkrijgen. Dat is gewoon een feit. En er zijn 2 mega grote streken in Vlaanderen. Heel het Antwerpse arrondissement, daar zitten delen van Mortsel nog bij en zo. En dan heb je nog heel die streek rond de textielfabrieken, rond Dendermonde, Roeselare, Kuurne, weet ik veel wat allemaal. Maar ook daar gaat hij ook vlotjes boven de 30. En dat is niet oké. Want dat betekent ook daar, iedereen die daar voldoende water drinkt van de kraan, dat ik zou moeten, krijgt te veel PFOS binnen. Punt. En dan denk je bij wijze, wat is hier aan de hand? Want wat ze dan doen, is ze vergelijken met de Europese norm. De Europese norm is 100 nanogram per liter. Maar het is niet zo moeilijk om te zien dat die Europese norm helemaal geen nonsens is als je dat vergelijkt met de referentiedosis.
Ja.
Dus dat heeft ook niets te maken met toxicologie. Dat was een beetje een soort van, een richtcijfer. Maar omschreven ze, maar het heeft een signaalfunctie, dat was het.
Ah, ja.
Het heeft een signaalfunctie voor overheden. Ja, en dan denk je.
Het is een signaalfunctie voor de overheid om je in actie te schieten, om een communicatieplan, om het allemaal onder de mat te schuiven. Dat is de signaalfunctie er dan van of zo.
Ja.
Met milieudiensten doen blijkbaar niks totdat er een journalist het op het nieuws brengt.
Ja, dat is de vraag wat ze gaan doen. Het is interessant, hè? We zijn er zo over aan het speculeren natuurlijk. Maar wat gaan ze doen? Eigenlijk zou zo'n bedrijf een miljoenen boete moeten geven. Minstens die productie in tijd platleggen totdat ze een lozingsvergunning hebben. Die voor hetgeen wat ze effectief lozen. Hè?
Mm-hmm.
Maar het grote probleem is natuurlijk, het lot van land hangt samen met dat bedrijf.
Ja.
Want als 3M zegt, ja maar mannetjes, zo niet hè. Als je allemaal ons hier gaat bestraffen, dan kunnen je een nostril op hun buik schrijven. En ze kunnen dat heel gemakkelijk. Als 3M gewoon zegt, ja, dan mogen die een berg meer niet meer bij ons bouwen. Ze beginnen daar moeilijk over te doen. Dan is het klaar.
Ah ja, de beschermingsberm.
Ja, de beschermingsberm. Het illegaal stort, zoals ja. we het ook wel eens durven te noemen.
Wat? Ja. Want bijvoorbeeld daar over de graafwerken van Hans Oosterweel, hè, ze gingen een stuk verplaatsen. Blijft er nog allemaal gewoon hetzelfde dat ze van plan zijn? Of is daar al een aanpassing aan gebeurd?
Ja, dus de suggestie van de commissie grondverzetten is van de allerzwaarst vervuilde grond, wat eigenlijk gewoon onsaneerbare grond is. Eigenlijk, het is gemakkelijker om te denken van tot 60 microgram kun je het saneren. Daarboven is het eigenlijk gewoon alleen maar op te slaan. Hè? Want we weten niet hoe dat ze het niet proper krijgen. Dus oké, onsaneerbare grond. Die zouden ze niet meer mogen verpakken en, in de dijken en in de taluds en de kunstwerken steken. Dat is op zich een goede zaak, hè? Want die plastieken die gaan kapot na een paar decennia. Ja. En dan zitten de volgende gewoon mee. Dus oké, dat willen we niet. Maar wat is dan de oplossing? Ah, weet je wat we doen? We zullen al die onsaneerbare grond erbij opleggen bij 3M. Dus dat is al een hele legaal stort van 100.000 kuub en ze gooien er dan nog, weet ik veel wat, bij. Niet normaal. Dat is dan de oplossing. Hè?
Dus de oplossing was om op het bovengrondse stort, om daar dan nog de onsaneerbare grond gewoon bovenop te smijten, of wat?
Ja, nog meer onsaneerbare grond, want er ging al heel veel naartoe.
Ja, ja. Gewoon hup op
de dus in plaats van het in te pakken in de bermen, moeten ze het dan daar er bovenop smijten. Maar je hebt allerlei technische problemen, want je moet dat ook bedekken. Er moet eigenlijk 1,5 meter niet vervuilde grond op.
Ja.
Ook daar interpreteren ze, saneerbare grond is bij een niet vervuilde grond. beetje rare gasten. Maar dus het probleem is, hè, ze maken die berm dan groter eigenlijk. Je kunt niet anders. Dat betekent dat je nog meer zand nodig hebt voor erop te leggen. Ah, ja. En dan komt er een soort van volumeprobleem. Ja. Heeft land is wel genoeg zand? Misschien moeten ze nog zand gaan aanslepen. En dan hebben we het over tienduizenden kubes.
Ah, ja.
Dat haalt ook niet zomaar ergens vandaan, hè. En dus ik vraag mij een beetje af of dat hun volumeboekhouding eigenlijk nog wel werkt. Nee. En dus ik denk dat land is het niet gaan willen doen. Als ze daar toch gaan aan vechten. En dat is natuurlijk ook wel dat in de milieu stakingsvorderingen hebben wij gewoon gezegd, meneer de rechter, op korte termijn moeten die gewoon doen wat dat grondverzet heeft bepaald, bedacht. Of dat ze er nu goed over hebben nagedacht of niet, dat kan ons dan eigenlijk niet zo heel veel schelen. Het is de overheid zelf die in een plannetje denkt. Ja, dan moet het ook wel uitvoeren. Maar ik denk eerlijk gezegd dat ze het niet van plan zijn om het effectief uit te voeren. Dus dat is dan het hilarische. Ze trommelen er dan zo'n commissie op. En die gaan ten eerste eigenlijk niks fundamenteel veranderen. Die veranderen een heel klein beetje, maar dat heel klein beetje is al problematisch genoeg om het niet uit te voeren.
Ja.
En dan weten van, ja, dat hele plan van in Oosterweel is gewoon zo'n brakke nonsens. Je kunt daar, ik zeg het ja, je kunt er bijna niets aan veranderen, want ze hebben het exact op maat geschreven om het te kunnen uitvoeren. Hè? Daar komt het op neer.
Mm-hmm. En dus hetgeen dat er nu aan bod komt, ja, ze zal proberen om hier en daar wat aan te passen. Om wat gegoochel te doen om het toch te kunnen te laten doorgaan. Eventueel met wat vertragingsmanoeuvres.
Ja, ja, maar je denkt...
Allee, dat is de bedoeling toch, dat ze dat
erachter steken. Ja, 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 het op, hè, ja. Ja, ja. Allee, dat is hetgeen wat ik altijd heb gezegd, hè, van dit gaat heel die miserie kunnen herleiden tot de Oosterweel.
Ja.
En ik denk dat daar ook wel... En mensen geloofden dat ook niet echt helemaal in dienen. Ik denk dat we daar toch wel wat anders hebben gezien. Want bij onze podcast bijvoorbeeld, die dading, dat was een gerucht. Mm-hmm. Maar we hebben die gevonden, hè? Een geheime dading.
Ah, ja, ja.
We zitten dat aan vergeten. En ja, je ziet gewoon die verwevenheid tussen die twee, tussen dat probleem en dat project is gewoon veel te groot. En vandaar ook dat ze er nu met man en macht aan het slepen zijn, aan het hijsen zijn. Maar het probleem is, ze moeten niet altijd tegen de wetenschap ingaan. Hè. En dat is, ja...
Ja, ze kunnen dat, als dat over kleine dingetjes gaat, maar het is enorm wat daar ligt. Hè, op, achter 3M en op Linkeroever en op de plek waar dat ze gaan graven. Het is net dat ze, het probleem dat ze een tunnel daar willen graven. Hè.
Ja, en ze wisten het, hè. Maar ze dachten, we fixen dat wel.
Hè. Ze dachten, ja, er zal wel niemand achter kraaien. Dus, ja,
voilà. Ja, niemand gaat weten, hè. Ze hebben daar de Wall of Silence rondgebouwd, maar ja. En dat is het ding, ik denk dat daarom dat dat zo schandalig is, hè. Het probleem is, als je zoiets hebt met een doofpotoperatie daar rond, en iedereen gaat ervan uit dat een doofpot gewerkt heeft, mm-hmm. Nou, dan is dat spectaculair als dat ontploft, hè.
Ja.
Dat was met Siam en zo ook, hè, van ja, dat is allemaal goed, wel, totdat dat echt ineens niet meer oké is. En dan gaat het zo... maar we zijn, zoals ze in Antwerpen zeggen, nog niet aan de nieuwe patatjes, hoor.
Nee, we zijn zeker nog niet aan de nieuwe patatjes. Maar een ander nieuw patatje dat deze week, of vandaag zelfs zeker, gebeurde, was de inval bij 3M. Oh. Maar wat is er daar eigenlijk aan gebeurd?
Dus... ze hebben er dus inspecteurs op afgestuurd. Het is een beetje vinger die kijken was er juist aan een hele delegatie van VMM en Milieuinspectie. En dan nog Greet Schoeters waarschijnlijk van Grondbezit. De externe expert, komt al meteen damage control, komt gewoon al mee.
Ja.
En ze gaan daar rondkijken wat dat die eigenlijk aan het produceren zijn. Nu, benijd ze niet, hè, want dat is knettermoeilijk natuurlijk. Hè, zo'n super technische fabriek, eigenlijk weet bijna niemand er iets over. Zelfs mensen die bij 3M werken, die weten vaak niet wat PFAS zijn.
Nee.
Het is niet zoveel beter erbuiten. En dan moeten ze dus binnenwandelen en dan gaan kijken, ja, is er hier nog iets dat jullie produceren dat je niet hebt aangegeven? Een spannend dingetje. Maar op het einde, ja, zul zien, hè, de kans bestaat ook dat het weer een grote show is. En dat ze dan buiten komen en zeggen, we hebben alles bekeken. En we hebben niks gezien. Ah ja, als jullie weten wat ik aan het kijken zit, dan zien jullie niks. Ja. Ik weet het niet. Hè.
Of...
Maar het is alleen FBSA. En oké, ze krijgen er een boete voor. Of zoiets.
Ja. Ze zijn wat stout geweest en ze zullen het nooit meer doen. En voor de rest... maar we hebben dan, gelijk dat je straks zegt, ook de rechtszaken en de klachten die daar lopende zijn. Zoals die rechtszaak bijvoorbeeld.
Dat wordt de eerste keer gepleit in november. Dus we hebben bewarende maatregelen op korte termijn gevraagd. Hè. Vandaar dat we ook een spoedprocedure eigenlijk hebben gedaan in de zomer. De rechtbank heeft een beetje... laat ons zeggen, een soort van compromis gedaan, in de zin dat ze gaan niet volgende week doen. Dus die hebben gezegd, ja, echt korte termijn, dat is november, en dan in december doen we een aanspraak, dat komt op neer.
Ja.
Dus twee zittingen, eind november, begin december, nog een reservezitting. Maar, natuurlijk, dat gaat wel iets zijn, want er zijn 6 partijen aan de andere kant van die rechtszaak opgedoken. Minstens 6, hè, want dan ben ik alle aannemers bij elkaar aan het tellen.
Mm-hmm.
Hè, maar bij de land is gedagvaard en Rincon 1, hè, de aannemers, dan Zwijndrecht en Antwerpen, die hebben zichzelf uitgenodigd, Vlaamse overheid heeft zichzelf uitgenodigd en Lantis heeft dan 3M gedagvaard.
Ja.
En dan denkt hij, ah ja, maar waarom heeft Lantis heeft 3M gedagvaard? Ja, hè, ze willen die op de een of andere manier, dat klinkt slecht. Nee. Dus waar gaat dat over? Eigenlijk wil Lantis dat 3M samen met hun de dading komt verdedigen.
Ah ja.
En die zeggen eigenlijk, ja meneer de rechter, als u een uitspraak doet over die berm, die illegale toxische stort daar, dan gaat dat ook impact hebben op 3M, dus die hebben ook het recht om zich te verdedigen. Technisch gezien waar.
Mm-hmm.
Dat betekent dat ook 3M er met advocaten staan. Dus het gevolg is dat wij eigenlijk tegenover een voetbalploeg advocaten staan. En letterlijk, er stonden in de rechtbank 10 advocaten voor onze zaak.
Ja.
Voor een inleidende zitting. Hè. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Nog nooit.
Ja. En waarschijnlijk ook niet de minste advocaten dat er staan. Hè?
Ja, dan ook de senior advocaten van een aantal bureaus. En dan, dat was eigenlijk nog helemaal grappig, dan hebben ze een advocaat van Lantis zelf. En die had er op de bureau, ik overdrijf niet, echt zo'n halve meter papier in zo. En gekend is van die advocaten. En dus waren ze altijd, de documenten moesten digitaal aangeleverd worden. Ja, maar sommige van onze documenten zijn toch wel meer dan een gigabyte groot. Ja, dat is omdat jullie dat expres allemaal bij elkaar duwen in één pdf, zolang dat niemand dat kan opendoen. Hè.
Ja.
Dat is echt, allee, dat is van dat kleutergedoe, dat je altijd bij Lantis ziet. dat is iets wat mensen eigenlijk ook niet goed kunnen, zich kunnen voorstellen, is wat voor een kinderachtig bedrijf dat eigenlijk is. Van gedragingen en als je gewoon vraagt van, allee, kom, geef me gewoon de juiste informatie. Nee. We gaan het uitstellen en als we het dan toch moeten geven van een of andere commissie, dan geven we het in de meest onmogelijke formaten. Nee. Dat is Landis. Ja. Zonder overdrijven, hè? Mm-hmm. En die sturen dan en de man in klaas achter je rug zo op mensen af. Ja, dat is gewoon niet te doen eigenlijk. Dat is niet te doen.
Ja. En om af te ronden. Vorige keer heb ik u gevraagd, wat denkt jij dat er gaat gebeuren? En dan hebben we een opsomming gegeven met een aantal dingen die dat er zouden gebeuren. En de meeste zijn nog wel van uitgekomen. Ja. Heb jij een idee wat er nu nog? Tussen nu bijvoorbeeld, en we zijn nu eind augustus, en tussen nu en eind december.
Ja.
Hoe gaat dit verder evolueren?
Ja, ik denk dat er nog een schandaal zal losbarsten rond die verbrandingsovens. Mm-hmm. Nu dat ze met al die filters zijn omgegaan. Want dat is ook zo... Er zit alleen maar rommel in dat verhaal. Elke keer als je er iets vastpakt, dan zie je iets dat je denkt, oei. Ik denk dat we nog flinker wordje gaan vechten rond hoe zit het nu met ons voedsel en ons water. Want hetgeen wat ik hier zeg is best wel straf, hè.
Mm-hmm.
Ja, Ze hebben ons water vergiftigd tot op het niveau dat eigenlijk niet meer aangeraden is om te drinken. Hè. Ik weet niet of je dat beseft, wat dat voor een uitspraak is, maar ik heb daar weken aan gewerkt en ik durf ze nu wel gewoon te zeggen. En dus daar denk ik, ja, het gaat een heel, heel maf schouwspel zijn, want ook internationale toxicologen spreken onze toxicologen gewoon linea recta tegen. Wint er maar aan. Wat zeker een nieuw ding gaat zijn, is Nederland. Mm-hmm. Daar in Zeeland hebben ze nu eindelijk door dat we eigenlijk de Schelde mega zwaar aan het vervuilen zijn hier in Antwerpen. Laat ons zeggen dat er toch precies wel wat partijen kwaad zijn. Ja.
Ja,
en dan hebben we het strafrechtelijke dossier. Zou, naar het schijnt, toch een beetje vooruitgang maken. Maar dat is heel stil. Hè. Ik krijg daar weinig updates van. Maar ik ben eens benieuwd hè, of dat gerecht iets onafhankelijk toch zou gaan doen. Strafrechtelijk dan, het parket. Mm-hmm. Maar daar heb ik niet zo, er is weinig zicht op. Ik hoop ook dat dat niet politiek verweven is, dat dat echt iets onafhankelijk is, maar dat zou dan heel spectaculair kunnen zijn.
Ja.
Als we echt onafhankelijk recht hebben en die hebben echt onderzoek gedaan, ja, die kunnen veel meer dan allee, als je kijkt wat ik kan onder, zonder enig statuut, ik ben nog niet eens een journalist van statuut, en wat ik allemaal kan ontdekken, dan denk ik, ja, wat kan zo'n gerecht niet ontdekken als die gewoon eens een paar mensen ondervragen.
Ja, absoluut.
Want ik kan me voorstellen dat als ze tegen u zeggen op uw werk van ja, je mocht niet met de pers babbelen, je mocht niets over die zaak op Facebook zetten enzovoort. Ik kan me voorstellen dat je dan de berekening maakt van ja, goed, ik wil mijn job niet kwijt, is goed betaald, ik ga mijn mond houden. Maar ja, als je daar bij een inspecteur in een bureau gaat zitten.
Dat is een andere.
Almanneke. Dat ze die allemaal doen.
Met zo'n lamp in uw gezicht. Zo.
Ja. Dan weet ik niet of er nog zoveel mensen zo dapper gaan zijn. Want dan is het je job of strafbare feiten. Hè? En heel voorzichtig hoop dat daar toch iets fatsoenlijk gebeurt. Dat iemand daar verantwoordelijkheid pakt. Ik denk als ze erin sluiten dat het maar een paar dagen zal zijn. Zo'n beetje een slap on the wrist-achtig ding. Ja, en ik denk dat er een paar vissen niet meer gegeten gaan kunnen worden. Hè? Zullen zien, maar ik hou mijn hart echt vast. Ja... En dan, natuurlijk, ja, dat is eigenlijk ook nog helemaal niet duidelijk, hè. Het probleem van de textielindustrie. De textielindustrie, daar zit echt een dozijn bedrijven of zoiets die keiveel lozingen mogen doen van PFOS en PFOA. Ja. Die echt zware lozingen, die hebben een sectoriale overeenkomst. Dus dat betekent elk textielbedrijf mag behoorlijk wat lozen. Nu, dat zal dan ook historisch wel zo geweest zijn.
Mm-hmm.
En dat is het eerste probleem. Van die omgeving is ook duidelijk vervuild, want we zien het ook in hun drinkwater zitten. Dat is puur van de textielindustrie. Maar de grote vraag is natuurlijk, ja, zijn ze nog altijd aan het lozen? Hè?
Ja.
Dus ik denk dat we, ja, de data gaan naar boven blijven komen en daar gaat schandaaltje na schandaaltje zijn. Hè?
Ja, de geest is uit de fles wat dat betreft en... Allee, die wordt alleen maar groter. Hè. Ik bedoel, het is begonnen met Was dat het vorige keer weer dat je een mailtje had van iemand dat je kende en dat je was beginnen graven toen tot...
Ja, van die vijf.
Ik denk dat je toen ook niet gedacht had dat het al deze proporties zou,
nee.
zou aannemen.
Het is echt gelijk uit de filmpjes, hè.
Ja, voilà.
Alleen wel sneller. En als je naar Dark Waters kijkt, die hebben daar 10 jaar aan gewerkt. Dat is wel... Vind ik ergens een voordeel, denk van... Ja, op 1,5 jaar tijd zal heel dat schandaal wel ongeveer. Maar dan komen nog de schadevergoedingen, hè, want de burgerlijke partij, allee, de burgerlijke rechtszaken, daar zijn ook keiveel mensen mee bezig. En schadevergoedingen aan 3M claimen, weet ik veel wie allemaal. En die gaan heel traag, hè.
Ja, uiteraard. En er is natuurlijk ook nog de politieke onderzoekscommissie. Hoe zit het daar? Want bedoel, die is ook in de tijd begonnen met veel trommelgroffel en veel blablabla. Bla, bla, en sinds dat ze begonnen is...
Nee, maar daar komt het nu, hè. Dus het ding is, bij de onderzoekscommissie, daar hebben ze nu de instructie gekregen dat ze bepaalde vragen niet mogen stellen om het strafrechtelijk onderzoek niet in gedrang te brengen.
Ah, ja, okay.
Het is wel een idee van het soort van spanningsveld. Maar het is wel zo dat vanaf nu hebben de echte onderzoekscommissie zittingen. Je kunt echt in de problemen komen daar. Als je daar ligt in die onderzoekscommissie, dat gaat niet zomaar. Dat zijn vragen die je moet beantwoorden. Dus het gaat wel, de onderzoekscommissie voor de zomer was iets anders dan, mm-hmm. dan wat dat nu gaat zijn.
Nou ja.
Maar, ja, ook wel dingen, hè, dus ook hetzelfde, die parlementsleden, die mogen alleen maar die documenten op de computer lezen. Alles wordt gecontroleerd, geen data naar buiten, alles gaat via spindokter, dus... Het zal wel gedoe zijn om door die nevel heen te breken. Hè?
Ja.
Spannend.
Spannend, ja. Je hebt een drukke zomer gehad. Ik denk dat je nog een drukke winter gaat hebben ook.
Bloemen nog kransen,
ja. Zijn er nog manieren waarop dat mensen u kunnen helpen?
Ja, er is het P-fonds. Hè. Het is plat, zo plat als iets, maar we hebben het P-fonds. We hebben knalveel geld nodig en dat komt omdat onze... advocaten anders voor niks gaan moeten werken.
Ja.
Die gaan begraven worden in papier, dat is heel duidelijk. Eland zegt dat eigenlijk al op voorhand. Wij gaan nu begraven in papier. En niet zo. Maar het komt er bijna op neer.
Ja.
En daar kun je eigenlijk alleen maar manschappen. Dus bijvoorbeeld, als mensen een juridische achtergrond hebben en die willen graag mee documenten lezen, dat kunnen we zeker gebruiken. Mensen willen doneren aan P-fonds, dat we daar advocaten op kunnen zetten. Zeker welkom. Ik kan ergens in het najaar hopelijk ook een eigen projectje lanceren waar ik zelf inkomsten uit kan halen dat niet hiermee te maken heeft. Als dat boven komt, dan mogen mij ook allemaal steunen. Voilà.
Welkom. Laat het tegen dan maar weten. En dan...
Ik vind het tof om hier nog eens te mogen zitten en een uitleg te doen zoals ik hem wil doen.
Ja, want dat is nog iets dat ik wou vragen. Ik bedoel, jij zei toch degene dat het aan de oppervlakte heeft gebracht, die de bal heeft doen rollen. Je zou verwachten... Ja. Wel lief?
Samen met Frank.
Ja, niet alleen, maar hè, voor een groot stuk toch jij ook. Je zou dan toch verwachten dat je al eens een paar keer naar een studio gevraagd zou worden om eens te komen duiden. Ik bedoel, allee...
Nee, ik mocht even 10 seconden op de zaken zijn of zo. Nee, op de 7e dag, denk ik, weet het al niet meer. Maar dat is het verste dat ik ben geraakt. En eigenlijk de VRT is mij sindsdien is ook wat beginnen... Ja, ik vind dat heel verontrustend. Die krijgen overheidscommunicatie en die bellen dan niet om eens even te checken of dat wat die commissie zegt, of dat eigenlijk wel klopt.
Mm-hmm.
En de overheid wordt niet gecheckt. En dan denk ik, ja... dat klopt niet in mannen, want we weten dat ze onzin verkopen soms.
Ja.
Dat is heel vervelend wel. Ik vind niet dat ik per se in een studio moet zitten, maar het begint wel een beetje op te vallen natuurlijk. Hè.
Ja.
Ja.
Ja, ik zeg niet dat je per se in de studio moet zitten, maar ik denk dat je zo in een land gelijk Nederland, hadden ze allemaal al in de studio gesleurd voor die hele lange praatprogramma's dat ze daar hebben. Je hebt overal gezeten en hier...
Ja, maar ik heb, dat is een verhaal dat ik van meer mensen hoor ook. Het lijkt er echt wel op dat onze, de lieftallige VRT, dat die een bepaald type activisten gewoon compleet
negeren.
En ik denk dat er ook heel veel politieke druk wordt opgezet. Je moet bedenken dat die moeten allemaal exclusieve interviews met de premier of dit of dat krijgen. En als ze dus een beetje te ver buiten lijntjes beginnen te kleuren, ja, dan gaan die naar een ander tv-station. Hè.
Ja. Ja, of beginnen ze in een nieuwe beheersovereenkomst om de financiële poot van de omroep te zagen. Hè. We moeten daar niet flauw over
ja,
doen.
Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Dus ik denk dat iedereen dat wel voelt. Van... Dus, ik wil niet zeggen dat die mensen die daar werken van slechte wil zijn of
nee.
Merkt. Eigenlijk, dat heet het chilling effect.
Mm-hmm.
Als je het zodanig construeert dat mensen zichzelf spontaan beginnen te censureren, dat is eigenlijk een veel gemakkelijkere situatie dan dat je dat actief moet gaan doen. En we zitten eigenlijk met een VRT waar een koude wind waait. En die koude wind zorgt ervoor dat ze bepaalde dingen automatisch al niet doen, zelfs misschien zonder dat er iemand een telefoontje moet plegen.
Ja. Bij deze wil ik u dus bedanken voor uw toelichting en hopelijk komt er snel verder schot in de zaak en als het nodig is, dan horen we hier graag terug in de podcast van de Brabantse Radio en Kleurentelevisie.
U weet net te vinden. Hè?
Voilà. U kan ons trouwens beluisteren op Anchor, op Spotify, op Google Podcast, op nog een aantal andere podcastkanalen, maar evenzeer op onze site van de Brabantse Radio en Kleurentelevisie, dat is de b-r-t.be, waar u al onze programma's op kan vinden. Dus ga daar zeker naartoe, schrijf u in op de nieuwsbrief en dan krijgt u automatisch onze volgende programma's en onze volgende podcast. Of naar u doorgemaild als
Dit
eerste. Bedankt en tot de volgende keer.
De Brabantse Radio en Kleurentelevisie.